Wij gaan weer naar Amos, hoofdstuk 9. Want in vers 9 staat, want ziet, ik geef bevel en ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden. In de zin van verstrooien. Gelijk als zaad geschud wordt in een zeef en niet één steentje zal er ter aarde vallen. Er wordt verstrooid, maar ook weer verzameld, want daar hadden we het vorige keer aan het eind van de avond over. Een overblijfsel zou behouden worden. En wat dat steentje betreft, dat is een korreltje. Zaadkorreltje. Gelijk als zaad geschud wordt, wordt zaad is ingevoegd, maar het is ongetwijfeld. Maar als het zaad is, gaat het niet om een steentje, maar om een zaadkorreltje uiteraard. Al staat er dan ook het woord voor tsoer, rots. Dat is een steentje. Maar als je het begrip opvat als een hard stukje, dan moet het duidelijk zijn wat het is. Het is trouwens een mooi woord, hè? Tsoer. Wij kennen het, maar wij spreken het achterste vooruit. En zo is de spraakverwarring van Babel ontstaan. Dat is geen geintje, dat is bloedserieus. Letterkeer, anagrammen, rots, tsoer. Maar vooruit, in dit geval een hard stukje. Dat wil zeggen een steentje, is het vertaald, maar het gaat om een korrel. Het zou gezeefd worden. De aardigheid van dat begrip zaad schudden en strooien enzovoorts is dat het twee kanten heeft. Is u dat wel eens opgevallen in Hosea? Daar heb je de namen van die zonen van, of die kinderen van Hosea. En heb je Ammi tegenover Lo-Ammi. En heb je Rugama tegenover Lo-Rugama. Maar tegenover Jezreel staat niks. Want het woord kun je negatief en positief uitleggen. Het wordt namelijk vertaald met verstrooien en dan is het negatief. Maar als je het opvat als zaaien, is het positief. En dan hoeft er dus niks tegenovergesteld te worden. Blijft één en hetzelfde woord. Het is toch een hoopvolle gedachte. Israël zou verstrooid worden. Ja, het zou gezaaid worden. En toch weer opkomen. Er zou een overblijfsel behouden worden, want de Heer zou Jacobs huis niet ganselijk verdelgen, zei vers 8. En daarover gaat dan vervolgens het laatste gedeelte, vanaf vers 11, betrekking hebbend dus op dat overblijfsel. Hè? Ik weet nooit. Soms denk ik, je kan er beter niet op ingaan, want het wordt zo belachelijk. Ik vraag me altijd af waar sommige mensen het idee vandaan halen dat alle Israëlieten, zij bedoelen alle Joden, dat is op zich al een misverstand, maar vooruit, maar dat alle Joden vanzelf wel behouden worden omdat zij Joden zijn. Het is een wijdverbreid misverstand. Het is te meer opmerkelijk, omdat niet zo heel lang geleden de redenering precies andersom was. Die was ook algemeen bekend, namelijk, ze worden niet behouden, ze worden nooit behouden, omdat ze Joden zijn. Want ze kunnen niet behouden worden, ze zijn verhard geworden van Gods wegen en dus niet uitverkoren. Dat heb ik nog gehoord in Genève, in ieder geval ooit eens. Daar woonde ik. Johannes Calvin, ja. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Hè? De Joden waren niet uitverkoren. Ze werden niet behouden, want ze waren verhard. En in onze dagen hoor je de gedachte precies andersom. Ze zijn Joden, ze komen er vanzelf wel. Enzovoorts. De Bijbel is duidelijk genoeg. Zaligheid is in geen andere. En is niet in een andere naam. Er is maar één naam gegeven. Enzovoorts. Waardoor wij, ook Joden, moeten zalig worden. Zei Petrus tot de Joden in Handelingen was dat. En in de praktijk, er zal een overblijfsel, een minderheid dus, behouden worden. Uit de volkeren in het algemeen, maar in de eerste plaats ook inderdaad uit Israël. Er is niks specifieks of niks exclusiefs aan. Dat geldt voor alle volkeren en het geldt net zo goed voor Israël. Een overblijfsel, de gelovigen daaruit namelijk. En die zijn uitzondering. Maar dat is onder alle volken zo. Maar daarover gaat het verder, over het overblijfsel. Vers 11. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. En ik zal haar reten vertuinen. en wat van haar is afgebroken weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds, opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom en al de heidenen die na mijn naam genoemd worden, spreekt de Heere die dit doet. Dat zijn uitspraken die nog niet vervuld zijn op geen enkele wijze. Want het is een profetie over het huis van David. Dat wil zeggen niet maar over Israël, maar over het Davidische koningshuis. En tot in onze dagen is dat niet hersteld. Want die hut, dat die vervallen hut van David, is uiteraard een weinig verheffende aanduiding van het koningshuis, het huis van David. Maar het is vervallen, het is een ruïne geworden, er is niks van over, of althans weinig van over. Maar niettemin zegt de Heer dat hij die vervallen hut van David weder zal oprichten. Wat het betekent is makkelijk genoeg. Dat betekent dat er ooit weer een Davidisch koningshuis zal zijn. Namelijk dat er een afstammeling, een erfgenaam van David op de troon van zijn vader David zal zitten. Over wie dat gaat, het mag dan nog niet vervuld zijn, maar over wie het gaat, er is geen enkele twijfel over mogelijk. Het gaat uiteraard over de Heere Jezus Christus, van wie in het Nieuwe Testament ook uitdrukkelijk gezegd wordt dat hij is uit het huis en geslacht van David, en dat hij geboren werd in de stad Davids. Voor de gelegenheid trouwens was het Bethlehem, voor andere gelegenheden is dat Jeruzalem, maar in Jeruzalem komt hij bij zijn wederkomst, hè? Maar goed, daar hebben we het nog wel wat uitgebreider over. Maar inderdaad, er zijn wat misverstanden over. Ik bedoel dit, men gelooft het niet. Ook in het christendom niet. Het is verbijsterend hoeveel profetieën wij hebben in het Oude Testament, waarin expliciet en uitgebreid, niet maar summeren oppervlakkig, maar expliciet en uitgebreid gezegd wordt dat de afstammeling, de zoon, de erfgenaam van David, zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. En als je nou één zo'n tekst had, en iemand roept, ja, maar dan moet je niet letterlijk nemen, dan kun je daar nog enigszins welwillend tegenover staan. Wellicht, dat weet ik niet, want we hebben niet maar één zo'n tekst. We hebben er talloze. En die in het Nieuwe Testament, de verwijzingen alleen al naar de Davidische afkomst van de Heer Jezus, die zijn onmiskenbaar. Ik bedoel dit, die betekenen voor ons immers niks. Als de Heer Jezus slechts de verlosser is, degene die de zonde der wereld wegneemt, wat maakt het dan uit of hij van David afstamt of niet? Nou ja, er valt wel iets te bedenken, maar veel maakt het niet uit. Dat had ook langs een andere route kunnen komen, om zo te zeggen. Maar dat het vermeld wordt, en dat het ook officieel als zodanig wordt aangeduid, als Jezus, gij zoon van David enzovoort, dat is van het allergrootste belang. Omdat het hem maakt tot de erfgenaam van de troon van David, hetgeen niks zou betekenen als er niet deze profetieën waren over een herstel van die troon van David. En wel in Jeruzalem. Men heeft het weggeredeneerd, ik weet niet waarom. Nou ja, het is in de loop van de geschiedenis zo gegroeid, dat weet u, hè. Men heeft de mensen de Bijbel afgenomen en in plaats daarvan is men houtbewerkingsbedrijven begonnen en zo. Wel goed, hebben we zojuist gehoord. In plaats van de Bijbel heeft men allerlei andere activiteiten. Ik heb gehoord dat Sjoelen weer populair wordt. Dat vind ik toch wel aardig eigenlijk. Maar vooruit, hè. Men heeft er van allerlei andere dingen voor in de plaats gebracht en gefilosofeerd. Dat is de beroerte tijd uit de kerkgeschiedenis en daarmee uit de theologie, vind ik. De periode waarin men filosofeerde met de Bijbel dicht, want daar kwam het op neer. Daar zijn de meest vreemde leringen, de meeste vreemde leringen bovendien ook, uit ontstaan. En men heeft gefilosofeerd dat Christus nu eenmaal koning is en als wij in hem geloven zijn wij zijn kerk en daarmee zijn onderdanen en de kerk is dus het koninkrijk van Christus en het koninkrijk is op aarde, want de kerk is op aarde, dat kun je zien, daar kun je zelfs heel hard tegenop lopen, heb ik gemerkt, je kunt erin begraven worden, of erbij begraven worden, afhankelijk van hoe kapitaalkrachtig je bent, maar dat hij op aarde is en ferm geworteld in de aarde. Die dingen denk ik altijd als ik zo'n groot kerkgebouw zie, hoe mooi ook, hè? Uit architectonisch oogpunt. Dan denk ik altijd meteen, wie heeft dat betaald? En dan krijg ik meelijden met die arme mensen die het hebben moeten ophoesten. Alsjeblieft, en ik denk ook altijd, hoe diep in de grond zou dat nou gefundeerd zijn, hè? Nee, bij vingers. In de hel, ja. En die kerk van Vinkenveen, dat weet u, die drijft op koeienhuiden, heb ik begrepen. Dat heb ik eens wijs laten maken, ja. Ik heb me altijd afgevraagd, vroeger, hoe dat kan dat zo'n ding blijft staan in die verschrikkelijk drassige grond, heet niet voor niks veen. Maar zo hebben ze het opgelost. Het ding drijft. Dat is toch redelijk bijbels.
Je vaart eronder en je kan er gewoon paling.
Ja, kijk. Hij drijft. Ja. Op de Volkerenzee. Ik vind het wel aardig. Laten we het maar positief uitleggen. Maar men heeft ervan gemaakt. De groei van de kerk heeft men beschouwd als de opbouw van het koninkrijk Gods op aarde. Moest ook een duizendjarig rijk worden. En ze waren niet de eerste, niet de laatste die op die gedachte kwamen trouwens. Totdat de 1000 jaren om waren, weet u wel. En toen, dat heeft heel wat mensenlevens gekost trouwens toen. Maar goed. En toen heeft men gezegd, ja, maar het is niet letterlijk bedoeld, want het kwam niet uit. Het is niet letterlijk bedoeld en zo zitten we met allemaal van die vage filosofieën en theorieën over de verbreiding van het christendom over heel de wereld en de bouw van het koninkrijk hier op aarde en al dat soort dingen meer. En daarmee is men uiteraard de profetie over de wederkomst van Christus om zelf zijn koninkrijk op aarde op te richten. En met name in en vanuit Jeruzalem is men volledig kwijtgeraakt. Nou goed. Maar we hebben nogal wat profetieën die ditzelfde zeggen. Te dien dagen, dat die heb ik al eens een keer uitgelegd, dat die wijst gewoon naar de toekomst. Ooit een keer in de verte. Het had net zo goed kunnen zijn, het zal zijn in de laatste dagen, want die strekking heeft de uitdrukking. Te dien dagen zal ik de hut van David weder oprichten en ik zal haar reten vertuinen. Dat wil zeggen, reten zijn kieren, breuken, breaches staat er geloof ik in het Engels, en vertuinen, dat is een heel mooi woord, hè? Dichtmaken. Een tuin is een omheining, dat weet u, hè? Althans in het oude Nederlands. Het ding heet de hof en er staat een tuin omheen. De omtuining, de heg, het hek, dat is trouwens ook hetzelfde, de heg of het hek. En dan of de schutting of wat het maar is, dat is een omtuining. Maar goed, ik zal haar reten vertuinen, dat wil zeggen de breuken zullen dichtgemaakt worden, het gebouw zal hersteld worden. Wat aan haar is afgebroken zal ik wederoprichten, zei de Heer. En ik zal ze bouwen, dat huis namelijk, als in het verleden, als de dagen van ouds. Opdat zij, dat is wel interessant, want het huis van David wordt ineens meervoud. Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom. Het huis van David wordt ineens meervoud. Er zijn twee verklaringen voor, lijkt mij. De een is dat onder het huis van David verstaan wordt heel Israël. En waarom ook niet? Want heel Israël zou een priesterlijk koninkrijk zijn. Een koninkrijk van priesters, dan wel een priesterdom van koningen. Dat weet u, hè? Dat is een bekende verhaal. Binnen Israël is er maar één priesterlijke stam. Maar het neemt niet weg dat alle Israëlieten van buitenaf gezien geacht worden priesters te zijn. Vergaat rondom en deelhebbend aan die ene stam. Al horen ze niet rechtstreeks tot die ene stam. En binnen die stam had je trouwens hetzelfde verhaal, want het waren drie families, als ik me goed herinner. En één van die families was de familie van Aaron, en dat waren de priesters. En de rest waren de levieten, maar de levieten werden geacht te behoren tot de Aaronieten, dat wil zeggen tot de priesters, en ze stonden ten dienste van de priesters, en dus in hiërarchie, laat ik dat woord maar eens gaan gebruiken, in de hier, want het woord hebben we afgeschaft, dat weet u toch? Maar goed, we introduceren het weer. In de hiërarchie stonden ze onder de Aaronieten en daarmee onder de priesters. Maar hoeveel verschil er ook mogen zijn binnen Israël, van buitenaf of naar buiten toe, kun je ook zeggen, heel Israël bestaat uit priesters. Dan wel koningen. En in die zin is het het huis van David. Het heet trouwens het huis Israëls bij gelegenheid, maar dat huis was ondergeschikt aan, onderworpen aan dat van David. En dus kan heel Israël ook het huis Davids genoemd worden. Dat is één ding. De andere verklaring is voor ons meer voor de hand liggend, want wij zijn eraan gewend dat als over de Messias gesproken wordt, bij gelegenheid hij ineens meervoud wordt. En dat is weer zo omdat onder Christus de Messias verstaan moet worden, de Heer Jezus, met heel de gemeente die zijn lichaam is. En daarna zeg ik, en het een sluit het ander niet uit, want de gemeente wordt ook geacht Israël te zijn. Sterker nog, dat is het eerste deel van Israël, eerstelingen uit Israël en daarom in de hiërarchie boven de rest van Israël geplaatst. Die heb je toch nog, hè? Bijbelse hiërarchie. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente is het hoofd van Israël. En Israël staat aan het hoofd van de volkeren. Hoort Israël dus tot de volkeren? Ja, maar ze staat aan het hoofd daarvan. Hetzelfde verhaal, komt nu. Hoort de gemeente tot Israël? Ja, maar die gemeente staat aan het hoofd van Israël. Hoort Christus tot de gemeente? Ja, maar Christus is het hoofd van de gemeente. Grijpt allemaal in elkaar. Dat is het model van de piramide. De vorm verandert niet met zijn lagen op elkaar. En de uiterste hoeksteen is de term ter aanduiding van de top van de piramide, logischerwijze. Als je het met wiskundige nauwkeurigheid wil toepassen, de term uiterste hoeksteen, dan kom je niet anders terecht. Het is de hoogste steen van het bouwwerk en het is er maar één, dus je hebt een piramide, lijkt mij. Iemand zei, het kan ook nog een kegel zijn. Sinds wanneer maken wij ronde gebouwen? Dat is niet gebruikelijk, behalve bij de, mag je niet zeggen. Behalve in Afrika, zuster, ja, in Afrika, daar maken ze ronde hutjes, want ze hebben daar geleerd dat de geesten, de boze geesten, wonen in de hoeken. En dus maken ze hutten zonder hoeken. Ja, dat is ook wat voor te zeggen. Nou ja, sommigen van verder commentaar onthouden. Want ik zou geneigd zijn sommigen onder ons te adviseren voor dan maar in een rond huis te gaan wonen. Maar dat even tezijde. Hè. Het gaat om het herstel van het Davidische koningshuis, maar daarmee het herstel van Israël als zodanig. Want ja, een koningshuis, dat kan niet als er geen volk is, als er geen koninkrijk is. Dat hangt met elkaar samen. En dus gaat het ook over het herstel van Israël. En dat zij uit vers 12 passen we uiteindelijk toe dus op Israël. Dat is dan inclusief de zoon van David, Christus, en inclusief de gemeente, opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom enzovoorts. En terwijl ik het lees, denk ik ineens aan Daniel 2, aan dat verhaal over dat beeld, weet je wel, van Nebukadnezar. Dat beeld werd vermalen doordat een steen op zijn tenen viel. Die van het beeld namelijk. En daarmee werden niet alleen de 10 tenen, maar het hele beeld vermalen. Want dat wereldrijk is er al die dagen geweest. de eeuwen door. Het is de uitbeelding van de wereldrijken achtereenvolgens en daarmee van het wereldrijk op welk moment dan ook, omdat het altijd geweest is. En wat die steen betreft, daarvan staat in het commentaar: het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Maar los daarvan zoeken we naar de betekenis van de steen in de Bijbel. En komen dan terecht bij de Heer, want hij is die steen. Hoeveel teksten wil u hebben? Dat moeten er tientallen zijn. Ik heb ze nooit geteld, maar er moeten er tientallen zijn. De Heer, uw rotsteen, enzovoorts. Tot het Nieuwe Testament aan toe, uiteraard. Maar er staat: het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dus de steen is daar de uitbeelding van één volk. Dan moet het volk des Heren zijn. Maar wat is het volk des Heren? Dan heb je hetzelfde verhaal dus weer, hè? Dat is Israël. Maar de gemeente staat aan het hoofd daarvan. En in ieder geval, de gemeente in onze dagen is volk des Heren. Dus de piramide wordt gebouwd volgens de klassieke wijze, want ik ben het tegengekomen in de klassieke literatuur, van bovenaf. Beginnend met de topsteen en dan de lagen eronder. Ik meen het. Begint met Christus, daarna de gemeente, daarna Israël, daarna de volkeren. En als jullie Asterix niet lezen, weet je niet waar ik het over heb, maar dat geeft verder niet. He? Doe maar weer. Maar dan heb je hetzelfde idee. Het gaat over de steen. Je zegt het is Christus. Dat weet je meteen in Daniël 2. Totdat het commentaar komt en dat zegt: het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dan is het toch een volk. En welk volk dat is, als het tegen Daniël gezegd wordt, ja, dan weet je het ook, hè. Uw volk en uw heilige stad, dat gaat om het Joodse volk. Maar daarmee is het verhaal niet af. Er zit nog meer aan vast. Christus, de gemeente, Juda, de stam van de zoon van David, of gewoon de stam van David, en daarna heel Israël, hè. Nou goed, opdat ze erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom, wat er van Edom over is. Nou, van het land zal voldoende over zijn, maar het gaat ook niet over het land dus, maar over het volk, de mensen. Wat er van over is, nou ja, wat er van over is, is over omdat het tot geloof gekomen is, uiteraard. En wat niet tot geloof gekomen is, zal in de dagen van de komst van dit koninkrijk, de dagen van het herstel van dit koningshuis, inderdaad omkomen. Ik aarzel altijd om te zeggen omgebracht worden. Ik vind het zulke harde termen, maar ja, dat is wel wat de Bijbel ervan zegt, hè. Ze zullen omkomen in de grote verdrukking. Hoe dan ook. Hoe weet ik niet. Nou ja, we weten het ongeveer wel. Mocht iemand het lef hebben om heel die grote verdrukking te overleven tot aan het eind aan toe, zal hij toch aan het eind van de hele periode worden weggenomen. Want daar staat, de een zal genomen worden en de ander zal gelaten worden. Dat staat in Matthäus 25, is het inmiddels. Maar misschien kom ik daar nog wel even op. Opdat ze erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom en daarna en al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden, spreekt de Heer. Je zou er een introversie moeten in herkennen, namelijk het overblijfsel van Edom en dan onder Edom komt al de heidenen en dan weer terug. Onder overblijfsel komt te staan die naar mijn naam genoemd worden. En het heet introversie omdat hij naar het midden wijst, die figuur. Zo. Hij bouwt op en bouwt dan weer af, gaat weer terug. Niet dat dit soort dingen belangrijk zijn, maar soms helpen ze wel. Als je ze herkent tenminste, het helpt wel om zo'n schriftgedeelte te begrijpen en om bepaalde uitdrukkingen te begrijpen. In dit geval is het ook een soort parallelisme, maar ja, die andere zin loopt achterstevoren dan, hè. Een overblijfsel van Edom, alsmede uit de heidenen, degene die Ja, overblijven omdat ze die naam hebben aangeroepen. Daar is verband tussen. Maar er is net zo goed verband tussen Edom en de heidenen. Welk dan? Ja, Edomieten zijn heidenen. Jawel, dat is ook zo. Maar u zou moeten begrijpen dat als je Israël rekent tot dat huis van David hier, hiërarchie, hè? Christus, de gemeente, Israël, is één geheel, maar wat volgt er dan? De heidenen. Maar als je de heidenen gaat uitsplitsen, gaat specificeren, dan krijg je als eerste naam van die heidense volkeren de naam van Edom. Of van Ismaël. Dat mag ook. Ik bedoel dit. Israël is de eerstgeborene onder de volkeren der aarde en staat daarom aan het hoofd van de volkeren. Maar als Israël niet de eerstgeborene zou zijn, wie is het dan wel? Nou ja, dan wordt het Edom, naast Israël wordt het Edom. Dat wil zeggen, naast Jacob wordt het Ezo. Als het Jacob niet is, als Jacob er niet geweest was, dan zou Ezo, en dat is Edom, maar dat weet u natuurlijk, hè, dan zou Ezo, Edom dus, de eerstgeborene zijn onder de volkeren der aarde. En als we uitgegaan waren, niet van de naam Israël, maar van de naam Isaac, en Isaac was er niet geweest, of was al genoemd, op de eerste plaats, dan volgt op de tweede plaats, als reserve, als loco eerst geboren, of weet zo iemand, dan volgt Ismaël. En in de praktijk, Ismaël en Edom, daar is weinig verschil in aan te geven in onze dagen. Ook in de Bijbel trouwens, maar daar gaat het me nou verder niet om. Maar het gaat erom dat nadat Israël genoemd is, worden de heidenen genoemd, maar aan het hoofd van de heidenen inderdaad Edom. Je kunt er ook dus op rekenen dat als dat nadat het oordeel van Gods wegen, dan wel van Christus wegen, over Israël geweest is, dat dan Ezau als eerste aan de beurt komt. Gaat trouwens in één moeite door, want de verzameling van Israël uit de volkeren zou plaatsvinden in Edom. In de woestijn van Edom, in Petra namelijk. Zodat Edom meteen het voorwerp wordt van het oordeel Gods enzovoorts. En er zijn nogal wat schriftplaatsen die daar specifiek ook melding van maken. Aan de andere kant, het had ook weggelaten kunnen worden Edom, want als je het over de heidenen hebt, dan moet je eigenlijk in de eerste plaats aan Edom denken. En zo zijn er nogal wat namen te noemen die in aanmerking komen. Als het niet Jeruzalem is, wat dan wel? Als de troon, de residentie van de koning, niet in Jeruzalem is, waar zou dan de residentie zijn? Waar zou dan het koningshuis, de troon, gevestigd zijn? We hebben een paar alternatieven, maar de meest voor de hand liggende is Babel. En daar ging dus ook inderdaad de troon naartoe, toen hij van David, dan wel Davids huis, werd afgenomen in de dagen van de ballingschap. In de dagen van Daniel dus. Ging naar Babel. Een andere optie zou geweest zijn, maar dan moet je nog verder terugreiken, naar Egypte. Want daar komt Israël uit voort. Als Israël niet verlost was uit Egypte, oké, dan zou hij direct in Egypte gelegen hebben. Maar ja, daarna gaan we gewoon nog verder terug. En dan komen we via de aartsvaders en via Abraham, komen we alsnog in Mesopotamië terecht. En dus alsnog in Babel. En nog verder terug bij het Babel van Nimrod. Want vanuit Babel zijn de volkeren verdeeld. En ik ben van mening, maar daar hebben we het later ooit wel een keer over, maar niet meer hier denk ik. Maar ik ben van mening dat de opkomst van dat rijk van Nebukadnezar in zeer korte tijd, zomaar van de ene dag op de andere, dat het een groot machtig wereldrijk werd, dat dat gewoon komt omdat het de tijd was van het oordeel over Jeruzalem. De troon zou van het huis van David worden weggenomen. Maar waar moet hij dan naartoe? Naar Babel. Is dat er niet? Oh, dan bouwen we het. Welk Babel? Nou, dat van Nimrod. En voor zover dat rijk niet meer bestond, omdat het onder oordeel Gods verdwenen was in de dagen van Nimrod, in Genesis, wat het maar was, 11 geloof ik. Nou ja, dan moet het hersteld worden, moet het er weer zijn. En dat is wat gebeurd is, en daarom heet Nebukadnezar ook mijn knecht Nebukadnezar. Want zo noemt de heer Nebukadnezar. En vandaar dat er zelfs profetie en geschriften in onze Bijbel staan die hun oorsprong vinden in Nebukadnezar. Zoals een hoofdstuk dat door hem geschreven is. In Daniel. En zo verder. Kortom, hij zei, is dit niet dat grote Babel wat ik gebouwd heb? Dan was hij toch even de weg kwijt. Dat had de Heer gedaan, de Heer had het aan hem gegeven. Omdat hij toevallig de man was op de juiste plaats en dat soort dingen meer. En zo kreeg hij een koninkrijk, een wereldrijk. En zo verder. En vandaar dat in de eindtijd, als die grote eindafrekening moet plaatsvinden tussen de Heer en de volkeren, dat dan inderdaad Babel weer de hoofdstad van de wereld is. Welk Babel? Dat van Nimrod. Nou ja, verruineerd en herbouwd en weer verruineerd en weer herbouwd. Enzovoort, enzovoort. Maar het blijft datzelfde Babel. En onder die naam, dat is waar het over gaat. Nou goed, en wat de volkeren betreft, Edom. Vandaar dat ik denk dat in het laatste wereldrijk een Edomiet aan het hoofd staat van dat rijk van Babel. En dan zegt iemand, bedoelt u de antichrist? Nee, ik bedoel niet de antichrist, ik bedoel dat andere beest uit Openbaring 13. De antichrist is de duivel, maar we hebben het over een mens die aan het hoofd zou staan van dat wereldrijk, die heet in de Bijbel niet de antichrist. Al denken sommigen van wel, maar dat is wat verwarrend. Maar ik denk aan dat beest dat de koninkrijken der aarde zou hebben. En ik denk dat dat niet een Israëliet is, ben je mal. Een Edomiet, dan wel een Amalekiet. Zoek je die familieverhouding maar eens na even in de Bijbel, dat kan heel goed namelijk, hè. Een Edomiet, namelijk een Amalekiet, namelijk een Agagiet, want Agag was de naam van de koning van, de titel van de koning der Amalekieten. Die jongens heten altijd Agag, hè. Bij ons heten ze Willem, zeg maar. Hè. En in Egypte heten ze Farao en in Rusland heten ze Tsaar en wat het maar wezen mag. En bij de Amalekieten heten ze Agag. Dus hij is een Agagiet. En de laatste Agagiet die ik uit de Bijbel ken was Haman. Uit de geschiedenis van Esther. En ik verwacht dus dat die figuur uit de eindtijd inderdaad rechtstreeks van Haman afstamt. Ja. Edom, Amalek, Agag, Haman. De grote jodenhater uit die dagen. Want de Bijbel zegt, de Heer heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. De eeuwen door, dus ook in onze dagen. En de Bijbel zegt ook dat als Israël ooit, waar dat precies staat weet ik uit het hoofd niet mensen, maar dat als Israël ooit in de toekomst definitief in het land zal wonen, dat wil zeggen als het uiteindelijk onder de Messias is terugverzameld naar het land, dan zou de hele familie, het hele volk van de Amalekieten, zou definitief worden uitgeroeid. Dus je moet in de toekomst ergens toch zo'n Amalekiet tegenkomen, denk ik. En waar? Ja, dat lijkt me duidelijk, hè. Een Amalekiet, een Agagiet, een Hamoniet, een Edomiet, en dus ook een Ismaëliet trouwens, aan het hoofd van dat laatste wereldrijk. En dan is het weer de strijd tussen die twee broers. Opdat ze erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom en al de heidenen. Want onder het noemen van Edom kunnen uiteindelijk alle volkeren verstaan worden. Ook al staat er alleen maar Edom, dan kan het nog de aanduiding zijn van alle volkeren, omdat Edom aan het hoofd van de volkeren staat. Zeker als het gaat om ongelovige volkeren. Heb je die? En dat kan zijn inclusief zelfs Israël, Als dat Israël tenminste ongelovig is, want als Israël ongelovig is, is het niet Israël, maar Jacob. En hoort het gewoon tot de volkeren als zodanig, en is Edom, Esau, de eerstgeborene. Vandaar dat Edom, Esau, in de Bijbel fungeert als type van een ongelovig Israël in het algemeen en een ongelovig Joods volk in het bijzonder. En als je daarna één bladzijde omslaat, vind je daar een profetie over Edom. Maar als u mij vraagt, wordt weliswaar de naam Edom gebruikt, maar wordt in hoge mate het Joodse volk bedoeld. En bij nader inzien, alle volkeren, ongelovige volkeren. Waarbij Edom aan het hoofd daarvan staat. Waarom nog niet? Het tegenovergestelde, dat wil zeggen de parallel vind je ook. Namelijk dat als het gaat over gelovige mensen, wordt er maar één genoemd, namelijk de Heer Jezus Christus. En impliciet allen die aan hem deel hebben, die tot hem behoren, enzovoorts. Precies zoals je ook de naam Adam kunt tegenkomen in de Bijbel. En dan wordt het vertaald met mens of mensen, in de zin van mensheid enzovoorts. Maar er staat alleen maar de naam van die ene man. En Adam betekent niet mens, Adam betekent rood, net als Edom. Maar de naam Adam wordt gebruikt ter aanduiding van de hele mensheid. Zo kon dus ook de naam Edom, wat strikt genomen dezelfde naam is, gebruikt worden voor heel de mensheid. Inclusief Israël uiteraard. En dat is denk ik aan de hand, met name in die profetie van Obadja. Maar inderdaad, het een en ander zit erin opgesloten. Dat dat zo is, is van belang, omdat je dus elke keer als je over Edom leest, dat erbij moet denken, ja, het gaat wel over Edom, maar in hoeverre gaat het over de volkeren in het algemeen? Waarvan Edom de vertegenwoordiger is, de personificatie is. Het zal je helpen om heel wat schriftgedeelten te begrijpen, waaronder die profetie van Obadja. En aan de andere kant, in Handelingen 15... want daar moeten we dringend naartoe, denk ik, langzamerhand. In Handelingen 15 vinden we deze uitspraken uit Amos 9, vers 11 en 12, geciteerd. En daar wordt Edom weggelaten. Waaraan de vraag is, maar hoezo wordt Edom weggelaten? En het antwoord is, omdat het toch geen verschil maakt. Omdat Edom staat voor al de heidenen. Dan kun je dus ook Edom weglaten en zeggen, al de heidenen. En dat is precies wat er gebeurt in Handelingen 15. Het mag dan niet een letterlijk citaat zijn uit Amos. Althans, niet helemaal, niet echt letterlijk. Maar ik moet u zeggen, het hele idee, en dan leert u nog eens wat algemeens. Het hele idee van letterlijke citaten, dat is maar een moderne vinding. Dat is sinds de uitvinding van de wiskunde waarschijnlijk. En dan zegt u, maar het is helemaal niet modern. Dan zeg ik, oké, hogere wiskunde dan. Het idee van letterlijke citaten, dat is maar onzin. Dat kom je in de Bijbel niet tegen. Dat kan sowieso al niet, omdat er vertaald moet worden onderweg. Handelingen 15 is in het Grieks geschreven. En in onze Bijbel staat het in het Nederlands, maar het kwam uit het Hebreeuws via de Septuaginta. Dus je hebt er nogal wat tussenfasen in. Letterlijke citaten kan nooit. En waarom zou men letterlijk citeren? Het gaat er maar om dat de gedachte correct wordt overgebracht. En dat is wat gebeurt. En dan kan je de naam Edom weglaten. Je verliest die aardige introversie in dit geval. Maar vooruit, hè. Maar er staat in Handelingen 15... dat Jacobus zegt in vanaf vers 14 is het eigenlijk, of vers 15, hè. Nou, laat ik maar vers 14 nemen. Nou, dat is vers 13 dan, hè. Nadat deze zwegen, Paulus en Barnabas, nadat zij zwegen, ze hadden namelijk verslag uitgebracht van wat wij noemen de eerste zendingsreis van Paulus, maar het was de zendingsreis van Jozef, door de discipelen genaamd Barnabas van Cyprus, weet u wel, die uit, waar de, in, bij de inleiding over gelezen is. Maar goed, die Barnabas was dat. Maar die bracht er verslag uit van dat ze het evangelie gebracht hadden in Klein-Azië aan de, in de synagogen aan de Joden, maar dat in plaats van de Joden de heidenen tot geloof kwamen. Nou ja, enkele Joden, maar verhoudingsgewijs meer heidenen dan Joden. En duidelijk hadden de heidenen meer belangstelling met deze handelingen 13. Ze brengen daar verslag van uit. En toen was de vraag, naar aanleiding van die gebeurtenissen, hoe moet het nou met al die heidenen die tot geloof komen en daardoor bij de gemeente horen, moeten ze nou net als de gelovigen uit de Joden op Joodse wijze blijven leven? En toen zei Petrus, want het is een prachtig hoofdstuk, hè? Het is een prachtig hoofdstuk, toen zei Petrus, nee, dat moet helemaal niet. Sterker nog, het is andersom. Wij Joden moeten op gelijke wijze zalig worden als ook zij. En wat verzoekt gij God om een juk op de hals te leggen van de discipelen, dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen? Dat was wat het maar was. Dat was vanaf vers 8, vanaf vers 7 eigenlijk. In het bijzonder vers 10. En dan vers 11. Wij geloven, wij, Petrus, wij, uit de Joden. Wij geloven door de genade, niet door de wet. Door de genade van de Heer Jezus Christus te zalig te worden op zulke wijze als ook zij. En niet alleen zalig worden in de zin van wedergeboren worden, dat was trouwens niet aan de orde, dat was al gebeurd. Maar het gaat om zaligheid der ziel dus eigenlijk, hè? De zaligheid in het praktische leven. En dat is niet door de wet, maar is uit genade. En al de menigte zweeg stil, dat zal wel, toen was het even stil, toen zei iemand, nou ja, laten we dan Paulus en Barnabas maar het woord geven. Dan kunnen ze met vertoning van lichtbeelden verslag uitbrengen van hun zendingsactiviteit. Hè? Want dat gaat dan zo. Hè? Nou goed. En nadat deze uitgepraat waren, antwoordde Jacobus zeggende, en u weet wie Jacobus is, hè? De broeder des Heren. En als niet de Heer Jezus de koning zou zijn van het koninkrijk, zou Jacobus hebben geweest moeten zijn geworden. Of zoiets. Jawel. Dus hij stond als tweede in die hiërarchie, om zo te zeggen. Niet dat het er veel toe doet, maar het verklaart wel waarom Jacobus, die maar pas tot geloof gekomen was eigenlijk, hier toch het een en ander te zeggen heeft, hè? En die zegt, mannenbroeders, hoort mij. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Als iemand het kon weten, was het Jacobus. Hij mag dan niet zo oud geweest zijn als de Heer Jezus, maar hij moet toch heel wat familie stukken gekend hebben. En misschien heeft hij dus het verhaal meegebracht van dat in de tijd, zoals beschreven in Lucas 2, na de geboorte van de Heer Jezus, daar die Simeon was, die een lied aanhief, namelijk een profetie aanhief, en daarin vertelde, hoe bedekt dan ook, maar hij zei het wel, dat de zaligheid eerst zou komen bij de heidenen en daarna pas bij Israël. Je vraagt je af, hoe wist Lucas dat hij dat schreef in Lucas 2? En het antwoord is makkelijk, zal hij van Jacobus gehoord hebben. Daarnaast merken wij op dat het diezelfde Lucas is die dit schrijft in Handelingen 15. En hij zal Jacobus wel uitgehoord hebben van, hoe was dat nou eigenlijk vroeger? En, hoe is dat gegaan? Nou, toen was de ene Simeon, en even zoeken, want ze hebben gauw die tekst opgeschreven in de tijd, weet je wel, die is al decennia oud inmiddels, maar vooruit, hè. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is één. Dat was een profetie. En daarna zegt hij, en hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, zoals er geschreven is, Na deze, leuk hè, te 10 dagen, of wat stond er ook alweer? Ja, te 10 dagen in Amos 9 vers 11. Te 10 dagen, bij andere gelegenheid wordt dezelfde term te 10 dagen in het Nieuwe Testament aangehaald met het zal zijn in de laatste dagen. Maar Jacobus citeert Amos en zegt, Amos heeft geschreven, na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel, de hut, de tent, de tijdelijke woning is de gedachte. Of het nou een tent of een hut is, maakt mij niet uit. Zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen. Kortom, ik zal dezelfde wederoprichten. Zo letterlijk staat dat daar niet, maar het is wel wat daar staat. En exact ook nog. En dan op dat, want dat is het resultaat. En zo begint ook inderdaad vers 12 van Amos 9. Opdat de overblijvende mensen. En nou komt er een soort interpretatie, hè? Want het is niet letterlijk wat daar staat in Amos 9 vers 12. Daar staat, opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom en al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden. En in Handelingen 15, opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is. De overblijvende mensen en dan niet plus al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, maar namelijk al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is. Edom wordt hier niet genoemd, maar onder Edom gewoon te verstaan wat je er bij Amos dus duidelijk ook al onder moet verstaan. Al de heidenen beginnen bij Edom, logischerwijze. En ze heten overblijvende mensen. In Amos heet het overblijfsel van Edom. Al vraag ik me soms af of je niet in de vertaling van Amos 9 vers 12 zou vertalen met het overblijfsel van Adam. Maar daarna denk je, nou ja, dan ben je het een beetje aan het kloppend maken. Maar het mag wel hoor, er is echt geen verschil tussen. Het is maar een afspraak of je het uitspreekt als Adam of Edom. Maar goed. Wij leren dat er uiteindelijk toch geen verschil tussen is. Want Edom staat voor de mensheid, want Edom staat aan het hoofd van de mensheid op basis van eerstgeboorterecht naar het vlees. En Israël eerstgeboorterecht naar de belofte. Dat is een andere zaak. Dat is dus eigenlijk naar de geest. Dus, hè? Maar goed, opdat Handelingen 15 vers 17, opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken. Ja, de overblijvende. Aan de ene kant is het een hoopvolle gedachte. Er wordt wat behouden. Maar aan de andere kant is het niet zo hoopvol. Het is maar een minderheid. Hè? En ik kan het niet helpen. Niet omdat ik zo cynisch ben. Maar ja, gedachten gaan waar ze misschien beter niet gaan kunnen. Maar dan hoor ik weer, in wanneer was het ook alweer, dan bestaat de bevolking van de aarde uit 9 miljard mensen. Dat heb ik vandaag nog weer. Ik ga die krant maar afschaffen, denk ik. Wat ik vandaag nou weer gelezen heb, is nou moet ineens Nederland weer omgeploegd worden. Want er moet graan en voedsel moeten gaan verbouwd worden enzovoorts. Ik heb nauwelijks dat plan van, hoe heet die man ook weer, van die uit Groningen, hoe heet die, van die minister van Landbouw in der tijd. Mansholt, ja, dank u wel. Boerenafkomst zeker, zuster. Ja, het plan van Mansholt, ja. Daar heb ik nauwelijks verwerkt, ben nauwelijks de schrik te boven. En nou wordt het gewoon even omgekeerd van, we moeten, enzovoorts. Hè? Hoe lang is dat nou geleden dat het precies andersom was? Er moesten elders in de wereld moesten landbouw bedreven worden. Nederland was daar minder geschikt voor, minder efficiënt. Wij moesten onze sterke punten gebruiken. Wat was dat ook alweer? Het internationale verkeer, handel enzovoorts. En voor dat doel leggen we Rotterdam aan banden en Schiphol aan banden. En weet je veel wat, verkopen de KLM. En, ik snap die dingen nooit. Dat wordt allemaal veranderd, hè? Ja. Gaat heen en weer. Dat is de golfslag van het leven. De golf gaat. tot de wal en dan gaat hij gewoon weer terug. En we deinen allemaal lekker mee. En we hebben er wat over te zeggen en het gaat toch. De wal keert het schip, heet dat trouwens. In een gelijksoortig jargon. Enzovoorts. Hè. Nou goed, wat een gedoe altijd. Hè. Maar ja, terug naar schrijven de overblijvende mensen. 9 miljard wereldbevolking. Wat ik wilde zeggen is, dat probleem lost zich vanzelf op. Ja, het is niet prettig om het te vertellen. En misschien toch wel. Dat weet ik dan ook nooit. Dus ik zeg die dingen meestal maar heel objectief. Dan hè? Het is aan de ene kant heel triest. Aan de andere kant ook zelfs komisch. Hè? Waarom moet die wereld eerst overbevolkt raken? Voor zover dat het geval zou zijn trouwens. Waarom moet die eerst overbevolkt raken? Nou ja, omdat de minderheid behouden zou worden. En dan is die minderheid misschien toch nog een flink aantal. Nou ja, 1% van 9 miljard, hoeveel is dat? Hè? Dank u, broeder. Hoofdrekenen gehad zeker, ja. Ja. Dat is niet zo heel veel trouwens hoor, 90 miljoen. Eerlijk gezegd.
De helft van Rusland. Hè? De bevolking van Rusland.
Ja, kijk, dat is maar weinig. Hè? Nou ja, dat zijn er nog genoeg. Want 1% daarvan bevindt zich in Nederland, geloof ik. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Zult het ook maar niet over hebben. Maar het gaat om een beginsel. Hè? De overblijvende mensen zouden de Heer zoeken. Namelijk al die heidenen over welke mijn naam aangeroepen is. Dat is ook de juiste uitdrukking. Eigenlijk, als u mij vraagt, zou het zo ook vertaald moeten worden in Amos 9 vers 12. Want voor zover ik er verstand van heb, staat dat ook exact zo in het Hebreeuws. Over welke, of op welke kan ook nog, over welke mijn naam genoemd wordt of wordt aangeroepen. Niet dat het veel uitmaakt. Wij zouden eruit begrijpen dat het verband houdt met de schriftplaats die we in Handelingen 2 vinden. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. En ik zei Handelingen 2, maar via Handelingen 2 zijn we dan terecht in Joël 2. En in Zacharië 13 en nog wat van die schriftplaatsen uiteraard. Hè. Het aanroepen van de naam des Heren is het roepen van de naam des Heren over zich. In de zin van dat hij zich over de roeper zou ontfermen, was de bedoeling. En dus al wie de naam des Heren over zich zal aanroepen, zo kun je hem ook zeggen, zal behouden worden. Ja, en wat ik dan altijd denk als ik het zeg is, nou ja, noem eens één volk dat de naam des Heren niet aanroept. Ja, het Joodse volk, per definitie. Bewust niet. Dat is verboden. En onderdeel van een religie. Maar het is verboden om die naam aan te roepen. Zie? Dat is niet best hoor. Maar men zal de naam des Heren aanroepen om behouden te worden. En uiteindelijk zal een overblijfsel dat doen. Dat is wel op het hoogtepunt. Of is het het dieptepunt van de grote verdrukking. Maar niettemin zal het gebeuren. En dergelijke dingen gelden voor de overige volkeren uiteraard ook. Het zijn bovendien ook de dagen waarin het evangelie gepredikt zal worden aan alle volkeren. Voordat het einde der eeuw bereikt is. Met de woorden uit Matthäus 24. Wat Jacobus eraan toevoegt, daar gaat het uiteindelijk om, hè. Hier in Handelingen 15. Bij hem gaat het om de woorden uit vers 14, de woorden van Simeon uit Lucas 2, hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. In Amos 9 kom ik die gedachte zomaar niet tegen. Als het moet, kunnen we het misschien ergens vinden, maar het ligt niet voor de hand. Maar Jacobus zegt, nou ja, maar voor het zover is dat die vervallen hut van David weder opgericht wordt, verzamelt die zoon van David, en ik ben zijn broer, verzamelt de zoon van David zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Daarna horen we daar verder ook helemaal niks meer over. We hebben nog een brief van Jacobus overigens, maar daar gaat hij op dit soort dingen helemaal niet in. En in Handelingen komen we het hierna ook niet meer tegen. Maar de uitdrukking is duidelijk genoeg. En hij spreekt ook inderdaad dan dus met het gezag wat hem toekomt. U kent de bekende vraag. Als Jezus dan de Messias is, waarom heeft hij dan niet een koninkrijk opgericht in Jeruzalem? Want dat leert de Bijbel toch? De Tenach, het Oude Testament. Het antwoord is... Dat gaat hij wel doen, maar hij heeft geen haast. Hij verzamelt zich en roept zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Voor de hand ligt dat dat volk dan toch Israëlitisch van karakter is. En zeker op juridische grond. Dat moet wel, anders zou het in zekere zin zelfs in strijd geraken met oud-testamentische uitspraken. Maar goed, daar ga ik niet uitgebreid op in nu. Maar het gaat om het beginsel. Jacobus zegt, nee, dat gaat nog gebeuren. Maar nu nog niet. God verzamelt zich eerst. Of de Heer Jezus, verzamelt zich, roept zich eerst. Of bezoekt eerst, staat er letterlijk. Bezoekt eerst de heidenen om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat wil zeggen... Een volk dat er is ter ere van zijn naam. Een volk dat ook bij zijn naam genoemd zou worden. Vandaar dat wij ook christenen heten. Volgens hetzelfde Handelingen. En daarna pas zal hij in die te dien dagen. Maar wat Jacobus zegt is, nou, die uitdrukking te dien dagen die staat nog steeds. Die dag is nog niet aangebroken. Het is nog steeds te dien dagen in de toekomst. Dan zal hij... alsnog dat huis van David herstellen. Wij waren even in Handelingen 15 waar Jacobus citeert uit Amos 9 vers 11 en 12. En het citaat eindigt met spreek de Heere die dit alles doet. En dat is het einde ook van Amos 9 vers 12. Spreek de Heere die dit doet. De Heer zal dit doen, op zijn tijd uiteraard. En in het Hebreeuws van Amos 9 lijkt het een enkelvoud, die dit doet. Dat lijkt op één ding. Maar Jacobus breidt het uit en zegt de Heer die dit alles doet. Met de toevoeging, want hij beschouwt het als belangrijk. Met de toevoeging, Gode zijn al zijn werken... van eeuwigheid bekend. Dat is ook wel een aardige. Dat betekent in ieder geval dat God meerdere dingen doet. Meerdere zaken, min of meer verschillende zaken, op zijn agenda heeft staan. Kortom, het betekent dat God een plan uitwerkt in de loop der tijd. En dat is inderdaad waar het om gaat. En aan de andere kant, dat is wat men in het algemeen is kwijtgeraakt, hè, van de Bijbelse waarheid. Men heeft zich beperkt tot het werk dat de Heer doet, wellicht voor ons persoonlijk. En daar is het dan ook vervolgens bij gebleven. Al het andere is men uit het beeld kwijtgeraakt enzovoorts. En men ziet dus in ieder geval niet meer dat de Heer in de toekomst nog wat zal doen en dus de vervallen hut van David oprichten. En men verwacht hooguit een jongste dag en dat is het dan. Maar logischerwijze is men dus ook kwijtgeraakt. De grote verandering die heeft plaatsgevonden door de dood en opstanding van de Heer Jezus. Waardoor een einde gemaakt is aan het oude verbond der wet. En waardoor het nieuwe verbond dat van ouds beloofd was in werking is getreden. Ook dat is men kwijtgeraakt. Zie? En men houdt alleen over wat men voor zichzelf noodzakelijk vindt. En dat beperkt zich nog veel sterker, zoals onze broeder in zijn inleiding al onder woorden heeft gebracht. Bijbelstudie, nou ja, dat is niet zo niet van belang. Het gaat er maar om dat we lekker gezellig een eenheid vormen, één clubje vormen enzovoort. Het gaat om onze gemeenschap als zodanig. En het woord, ja, dat is men vergeten, maar dat was men al lang vergeten hoor. Omdat men de mens beter zichzelf centraal stelt in het hele verhaal. En dan ziet men niet meer dat het woord van God Christus centraal zet in de geschiedenis. En dat is weer zo omdat er in de geschiedenis God zelf centraal staat. Dat wil zeggen, om hem gaat het. Om wat hij doet in elk geval. En uiteraard, omdat hij God is, wat hij doet, doet hij voor zichzelf. Dat wij daar de vruchten van plukken, dat was ook inderdaad de bedoeling, maar dat is niet het belangrijkste. God is in al zijn werken van eeuwigheid bekend. En hier hebben we er sowieso met meerdere daarvan van doen. Het eerste is dat het oude verbond voorbij is en dus wordt er besloten, ook in de volgende verse, dat kennelijk de gelovigen niet onder de wet zouden leven. Dat is afgelopen. Inmiddels is het nieuwe verbond aangebroken, maar nog niet de openbaring van zijn koninkrijk. Dat wil zeggen, in onze dagen bezoekt God de heidenen om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Daarna zal hij wederkeren en de vervallen hut van David herstellen. Dat wil zeggen, het Davidische koninkrijk opnieuw oprichten. Maar niet alleen over Israël, maar ook over de heidenen. En dat is een mooie reeks van werken die hier zo zonder meer in één keer genoemd worden. En dat alles in overeenstemming met zijn eeuwig voornemen, om zo te zeggen. Alles gaat volgens de raad Gods, heet dat bij gelegenheid. Nou goed, vandaar blader ik weer terug naar Amos 9, vers 11 nog steeds. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David wederoprichten. En ik zal haar reten vertuinen wat van haar is afgebroken, wederoprichten. Let op dat David niet de koning was primair van de 10 stammen, maar primair van Juda. En in deze verse gaat het dus ook over heel Israël. Mijn volk Israël, heet het in vers 14. En daarmee wordt dus niet meer beperkt tot de 10 stammen waar de hele profetie over ging. Maar gaat het over heel Israël, beginnend eigenlijk bij Jeruzalem en dus over de 2 stammen van Israël. Dat het daadwerkelijk gaat om een messiaanse belofte, ja, dat is voor ons waarschijnlijk allemaal volstrekt duidelijk. Wij weten dat, het is gesneden koek. Maar dat is niet voor iedereen zo, hè. Dus ik neem toch maar de vrijmoedigheid om even in te gaan op die kwestie van die vervallen hut van David. Een en ander is fundamenteel ontleend aan de uitspraken in 2 Samuel 7... waar de profeet spreekt tot David zelf. Daar begint het eigenlijk allemaal mee. Althans, voor zover het zwart op wit staat in de Bijbel. Het is ook Petrus die in Handelingen 2 daar eigenlijk naar verwijst. Hè. Hij zegt, David wist dat God hem onder ede beloofd had om iemand uit zijn zaad op de troon te zetten. En dus heeft David dit voorziende gesproken en dus de psalmen geschreven over de Heer Jezus. Ontleend aan 2 Samuel 7, het is een belangrijke uitspraak. Men noemt het ook wel eens het Davidisch verbond. Sinds die verbondsleer zo populair is, zijn wij toch geneigd overal een verbond in te zien. Al of niet terecht, het doet er niet toe. Beloften zijn een verbond en het is in ieder geval een belofte aan David. Dus hou het maar op Davidisch verbond. Ontleend aan 2 Samuel 7. Vanaf vers 12, wanneer uw dagen, die van David, zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. Je vraagt je achteraf af of hier al impliciet gesproken wordt over de opstanding uit de dood. Dat hoeft niet noodzakelijk, denk ik. En ik gun me ook de tijd niet om me daarin te verdiepen, maar het zou best kunnen dat je het meteen zo zou moeten lezen. Zal doen opstaan uit de dood namelijk. Zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Dat wil zeggen, niet maar een erfgenaam. Hè? Een erfgenaam is er altijd. En wie het laatste overblijft, erft alles, zeggen ze dan. Hè? In het Nederlands. Maar inderdaad, zaad dat uit uw lijf voortkomen zal, voor alle duidelijkheid. Een biologische afstammeling en daarmee erfgenaam van David. En ik, zegt de Heer, ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Ik heb altijd meteen in gedachten, de Heer geeft de koninkrijken der aarde aan wie hij wil en hij zet daarover de laagste onder de mensen. Dat is Daniël 4, meen ik. Dat is me goed te herinneren. Maar die laagste onder de mensen, dat is gewoon de Heer Jezus. Hè? De Heer geeft de koninkrijken der aarde aan wie hij wil en zet daarover de laagste onder de mensen. Maar we weten wie, namelijk de zoon van David. Die, vers 13, 7 vers 13 van 2 Samuel, die zal mijn naam, zal voor mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Hier heb je dus het huis van David en voor altijd zal blijven. En verder is het natuurlijk niet alleen een profetie over het huis van David, maar ook over de personen in kwestie. Het idee is namelijk dat David zou ontslapen, vers 12, en zou sterven. En daarmee is het koninkrijk de koning kwijt, maar daarmee is ook de koning zijn koninkrijk kwijt. Ik bedoel, aan het koninkrijk van David kwam toch een einde. Nou ja, het werd Salomo daarna, hè. Maar David raakte het kwijt, maar... die introductie in vers 12 die is van belang, omdat het meteen suggereerde dat als die zoon van David zou komen, die zou dus niet sterven. Ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. Zijn troon, zijn kroon, wat het maar is. Van David niet, na 40 jaar aan de regering te zijn geweest, stierf hij. Maar van die zoon van David staat, ik zal... zijn koninkrijk bevestigen, ik zal de stoel zijn koninkrijk bevestigen, tot in eeuwigheid. Let op dat in eeuwigheid, als het uit het verband niet blijkt, op zijn minst op twee manieren moet worden toegepast. De een is die van de tijdsaanduiding, dat wil zeggen, dat blijft altijd. U weet de betekenis van het woord eeuw, en dus ook van eeuwigheid, is gewoon die van onbeperkt. En dus niet van een niet zoals men nu probeert wijs te maken soms, dat betekent gedurende een eeuw of gedurende de eeuw. Dat is onzin. Eeuwig betekent onbeperkt, onbepaald. Het woord eeuw is dus ook een onbepaalde tijdsaanduiding. Je weet niet hoe lang een eeuw is. Toen hebben wij het woord gepikt en gezegd, nou, we verstaan er maar onder 100 jaar. Maar dat is niet waar. Wij noemen het gewoon de 15e... tijdsperiode, de 16e tijdsperiode, de 17e periode, want de periode wordt aangeduid met getallen. En daar hebben we aan ontleend dat het dus 100 jaar is. De 15e, de 16e, de 17e eeuw enzovoorts. Maar het is niet de oorspronkelijke betekenis, het is überhaupt niet de betekenis. De betekenis is die van onbepaald. En dat kan tijd zijn, maar het kan ook ruimte zijn. Dus onbepaald in de ruimte. Die uitdrukkingen over een eeuwig verbond met betrekking tot de wet kan niet betekenen dat het altijd durend is. Dat kan per definitie niet. De wet maakt een eind namelijk aan het bestaan van zijn onderdanen. Dus het kan per... Dit is een beetje filosofie, maar het kan dus niet altijd durend zijn. Daar moet per definitie een eind aan komen. Dat is de aard van de wet. Maar de uitdrukking eeuwig verbond in verband met de wet betekent gewoon voor al uw geslachten, dat wil zeggen voor al uw stammen, al uw families, en ook voor de vreemdeling binnen uw poorten, onbeperkt. Binnen de grenzen die er waren overigens, maar binnen die grenzen gold het voor iedereen. Dat is wat de term betekent. En dus bij wijze van spreken onbeperkt in de ruimte, om zo te zeggen. Dat is wat het betekent, hè? In het Nederlands ook trouwens, want in mijn woordenboek staan prachtige voorbeelden van het gebruik van het woord eeuwig in verband met eeuwig blauwe lucht en eeuwig gele korenvelden, ontleend aan de Nederlandse literatuur uit de loop van de geschiedenis. En daaruit is duidelijk wat het betekent. Uitgestrekt tot aan de horizon, maar daar houdt het wel op. Het blauw van de hemel, zowel als het geel van de korenvelden, en bovendien 's avonds gaat het licht uit. En dan is het niet blauw of geel meer. Elke dag, hoezo eeuwig blauw en eeuwig geel? Maar niemand vraagt het zich af, iedereen begrijpt die termen onder het lezen. En nou wijs ik erop en dan wordt het voor sommigen problematisch. Maar dat betekent echt niet altijd durend. Dat betekent onbeperkt. De grens is niet te zien. Niet te vinden. En dat is het dan, hè. En die wat betreft hier de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Er staat niet bij zoveel als over tijd. Dus ik ben geneigd te zeggen, het gaat ook over ruimte. Dat wil zeggen, de hele aarde wordt aan die koning onderworpen. Dus een universeel koninkrijk. Het universum, het al betreffende. Maar in elk geval in de tijd, als we vers 13 contrasteren met het begin van vers 12, namelijk aan dat koninkrijk van David kwam een eind omdat de man door de dood verhinderd werd te blijven. Dat lijkt me een prachtige uitdrukking in dit verband. Nee, dat staat over de priesters van het oude verbond. Hè? Maar hier gaat het ook over de priester van het nieuwe verbond. Hij is het geworden naar de kracht des onvergankelijke levens, zegt Hebreeën over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar dat is die koning. Het is dezelfde man. Zie? En dus, ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Komt dus overeen met gij zijt priester in de eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek uit Hebreeën natuurlijk ook, maar uit Psalm 110. En dan vers 14, want dat is in dat verband, nou niet in het verband van Amos, maar wel in het verband van deze belofte, ook essentieel. Vers 14, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Kan dat dan? Ja, dat kan. Dat wil zeggen, iemand die eerst nog niet de zoon is, maar het daarna wordt. Dat wisten we trouwens al uit Genesis, want men wordt geboren als kind. Maar wie de erfgenaam wordt, wie tot zoon zal worden gesteld, dat hangt soms van een bord soep af. Bij wijze van spreken, maar om het duidelijk te maken waar het over gaat. Hè? Dat kan dus. Bovendien gaat het om zaad van David, dat tot zoon van God zou zijn. En tot wil zeggen, drukt uit beweging ergens naartoe. Naar een bepaald doel dus in dit geval. En de bedoeling was dus dat de zoon van David zoon van God zou worden. Nou ja, aan wie moet je dat uitleggen? Ongeveer aan iedereen, denk ik. Aan christenen moet je dat uitleggen. Aan joden trouwens ook. Want christenen hebben een heel werkstuk gemaakt van een drie-enige God. Waarbij vader en zoon gelijk zijn aan elkaar. Wat een monstrum is, lijkt mij. En ik ben altijd geneigd te denken, die mensen die toen leefden, 1700 jaar geleden, het was in de vierde eeuw, begin vierde eeuw, we hebben het er nou toch over in Nicea, weet u wel, die drie-eenheidsleer hebben geadopteerd. Ik ben altijd geneigd te denken, die mensen waren niet zo dom als ik op school altijd gesuggereerd kreeg. Waren mensen net als wij. Maar als ik dit soort dingen tegenkom, denk ik dat wij misschien wel net zo dom zijn in onze dagen als zij toen. Namelijk, wat een dwaze onzin is dat. Als je nou drie naast elkaar hebt en ze zijn aan elkaar gelijk, dan moet je niet zeggen dat één vader is en de andere zoon. Want dan zijn ze niet gelijk. Toch? Wat je er ook over beweert, je zou dan die termen moeten laten vallen. Om ze gelijk te maken. Maar zolang ze vader en zoon heten, is volgens iedereen en ook volgens de Bijbel, bij voorkeur in de andere volgorde overigens, maar volgens iedereen en volgens de Bijbel is de zoon ondergeschikt aan de vader, want als hij dat niet is, is hij de zoon niet. Als de zoon trouwens niet zich onderschikt aan de vader, zal de vader hem als zoon niet erkennen en onterven. Zo simpel is dat. Waar we het over hebben is over de aanstelling van een zoon, namelijk de aanstelling van een erfgenaam. En God heeft de zoon van David tot zijn erfgenaam aangesteld. Toen zei iemand, ja, maar hij was toch ook uit God geboren en door de Heilige Geest verwekt. En dan zeg ik, als ik een slechte dag heb, zeg ik, en een kanariepietje is ook geel. En dan zegt u, dat heeft er niks mee te maken. En dan zeg ik, dat bedoel ik. Het heeft er niks mee te maken. Heeft er ook niks mee te maken. He? Toch? Esau was de eerstgeborene van Isaac. Maar Jacob werd tot eerstgeborene gesteld. Die waren wel uit dezelfde vader, door dezelfde vader verwekt. Nou en? Heeft er niks mee te maken. Het gaat erom wie van de twee de belofte, dat wil zeggen de troon, erft of wat het maar is. En zo is het in dit geval ook. Natuurlijk is er van Gods wegen een reden om deze zoon van David tot zijn zoon te stellen. En een van de redenen zal best zijn dat hij hem ook zelf verwekt heeft. Maar dat betekent niet dat omdat hij hem zelf verwekt heeft, wordt het automatisch zijn zoon. Dat hangt ergens anders vanaf. De Bijbel zegt waar het van afhangt, niet van dat hij uit God geboren werd of van Gods wegen verwekt werd, maar omdat hij gehoorzaam was, trouw was. Omdat hij zich hield aan die vader en leefde uit de woorden en werken van de vader. Men leest het Johannes Evangelie. Als het ergens uiteengezet wordt, is het daar. Zo'n kan van zichzelf niks, doet van zichzelf niks, spreekt van zichzelf niks. Hij doet de werken die de vader heeft zien doen. Hij spreekt de woorden van de vader enzovoort. En op grond van zijn gehoorzaamheid heeft God hem opgewekt als eersteling en daarmee aangesteld tot eerstgeborene en dus tot hoge priester en koning enzovoort. En zo werd de zoon van David dus tot zoon van God. En dat is wat hier aangekondigd wordt. Afgezien daarvan, de Joden zeggen glashard, onze God heeft geen zoon. Daar staat de gevleugelde uitdrukking, waarmee zij zich alleen maar willen distancieren van het christendom, maar eigenlijk van Nicea. Maar ja, daar distancieer ik me ook graag van. Want daar heb ik ook niks mee van doen, denk ik wel eens. Maar niettemin, ook volgens hun, en juist volgens hun, alle messiaanse beloften, profetieën, gedachten, hoop en wat het maar wezen mag, worden ook door hun herleid tot 2 Samuel 7. Dat wil zeggen, ook volgens hun, alle messiaanse gedachten, alles wat messiaans heet, komt voort uit 2 Samuel 7. En daar staat dit, dat God een zoon zou hebben. Nee, het staat niet dat God hem verwekken zou, in de zin van in Maria, maar wel dat hij hem tot zoon zou stellen, zaad van David. Nou goed. Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Ik vraag mij altijd nog af waarom men het woord zoon in vers 14 niet met een hoofdletter Z gezet heeft. Maar misschien is het een vergissing geweest. Hè? De welke als hij misdoet, dat zal wel het argument zijn voor de kleine lettertjes. De welke als hij misdoet, zo zal ik hem met mensen roeden en met plagen der mensenkinderen straffen. Dat is ook inderdaad gebeurd met de zoon van David. Niet dat hij zelf iets misgedaan heeft, voor zover wij weten, maar wel omdat hij onze misdaden droeg. Toch? En dus juridisch tot misdadiger gerekend werd. De Bijbel zegt het ook, dat hij tot de misdadigers gerekend is geworden. En dus werd hij met plagen der mensenkinderen gestraft, dat is inclusief de dood overigens. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor je aangezicht heb weggenomen. Het is een aardige, historisch laat het zich eenvoudig verklaren, maar profetisch is hij heel mooi, want Saul is natuurlijk gewoon een uitbeelding van het oude verbond, zoals de zoon van David de middelaar is en dus ook de uitbeelding is van het nieuwe verbond. Oude verbond zal beëindigd worden, het nieuwe verbond niet. En daarmee is meteen ook gezegd, impliciet, dat het nieuwe verbond en dit Davidisch verbond samenvallen. Ze horen bij elkaar. Dit soort gedachten, we krijgen nog wat theologie aan het eind van de avond. Dit soort gedachten, dat bepaalde verbonden toch uiteindelijk op hetzelfde neerkomen en dus kunnen gezien worden als een aanvulling op elkaar, heeft geleid tot verbondstheologie. En het enige echte grote probleem van de verbondstheologie is dat men het verbond der wet daar ook in betrokken heeft. En dat klopt niet, want die valt nergens mee samen. Die is van tijdelijke aard, is daarbij, maar daarmee ook daarbuiten, gesteld. Van alle andere verbonden, voor zover ze herkend in de Bijbel, kun je zeggen... niet alle verbonden, er zijn beloften en verbonden gesloten die hier niks mee te maken hebben. Maar van die bekende verbonden kun je zeggen, nou ja, ze worden allemaal vervuld in Christus. Of het Adamitisch verbond, het Abrahamitisch verbond, het nieuwe verbond, het Messiaanse verbond en hoe ze maar heten mogen, of Palestijnse verbond, noemt men het ook. Hoe men het maar noemt, ze worden allemaal vervuld in de persoon en werk van de Heer Jezus Christus. En vinden hun voltooiing in de wederkomst van Christus. Ik kan niet missen, maar de wet niet. Je hoort daar niet bij. Vers 16. Doch uw huis... 2 Samuel 7, vers 16. Doch uw huis, terugkomen dus op vers 13. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. Maar het is het huis van David. Maar het is daarmee ook het huis Gods. Doch uw huis zal bestendig zijn. Prachtig woord, afgeleid van staan. Dan is, als het staat, is het stendig. Dan wel bestendig. Als u mij vraagt, ook stadig. Stadig, maar ja, dat vertaalt men met langzaam. Hè? Uit het Afrikaans althans weer. Dat is een beetje vervelend. Maar wel in de zin van, het blijft. Constant. Doch uw huis zal bestendig zijn. En u zal blijven staan. En uw koninkrijk zal zijn tot in eeuwigheid. Onbeperkt betekent het gewoon. Voor uw aangezicht, uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. En hier wordt tot David gesproken, uw stoel, uw troon enzovoort. Maar via David wordt natuurlijk gesproken over de zoon van David. En dat is niet de enige schriftplaats waar dit gebeurt, overigens. Er zijn talloze profetieën die hierop terugkomen. Sommige heel direct, sommige wat minder direct, maar impliciet wel. Zoals bijvoorbeeld Jesaja 9, ik geef er u een paar. U weet wel, Jesaja 9, vers 6. Nou, begin bij vers 5 min of meer. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Ik ben altijd geneigd om te zeggen, het eerste gaat wellicht over kerstfeest, maar het tweede gaat dan toch in ieder geval over Pasen. Een zoon is ons gegeven, in zijn opstanding namelijk. En de heerschappij is op, let op, een zoon is ons gegeven. Wanneer je afvraagt, betekent het dat hij tot zoon werd? Of betekent het dat hij altijd al zoon was en daarna aan ons gegeven is? Enige twijfel is al genoeg. Meer hoeft niet. We weten toch goed zitten. Ja. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij is op zijn schouder, want als men wat draagt, wordt de schouder genoemd. En als men al wat draagt, zeg ik altijd, is het verantwoordelijkheid. En de hoogste verantwoordelijkheid heet per definitie, volgens het woord, heerschappij. De heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk. Dat moet de verwijzing zijn naar zijn werk uit onze bedeling. En de verwijzing dus naar de gemeente. Men noemt zijn naam wonderlijk. Raad. Sterke God. Raad in de, als juridische term. Hè, altijd in de Bijbel. Hè, juridische term. Rechtspraak. Is dat? Raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. Der grootheid. Deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn. Die is zo groot dat er geen einde aan is. Dan is het dus eeuwig, dan is het onbeperkt. Op de troon van David en in zijn koninkrijk. Om dat te bevestigen en dat te sterken. Nou, dat zijn woorden uit 2 Samuel 7, toch? Omdat de sterke met gericht en met gerechtigheid, dat wijst op dat woord raad uit vers 5, van nu aan, dat wil zeggen vanaf dat moment aan dat die zoon verschenen of gegeven is, Tot in eeuwigheid toe, dat wil zeggen, weer onbeperkt, zal geen einde hebben. De ijver des heren der heerscharen zal zulks doen. De ijver, de gedrevenheid van de heer zelf zal dat doen. Hij heeft wat te regelen en hij zal het regelen. En hij zal vervullen wat hij van oudsher beloofd heeft. Niet de mens zal dat realiseren, maar God zelf zal het realiseren door de Heer Jezus Christus. Nou ja, goed, daarna is sprake van herstel van Israël, hè. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Maar laat ik maar omslaan naar Jesaja 11, want dan zijn we weer rond kerstfeest aangeland. Ik vind het altijd verbijsterend hoe al die uitspraken over eerste paasdag met kerstfeest gelezen worden. En bij Pasen weet men nauwelijks meer wat, hè. Want er is er weer zo een. Jesaja 11, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izei, dat was de vader van David. Dus in hoofdstuk 9 werd David genoemd, maar hier in hoofdstuk 11 dus eigenlijk ook. Een reisje uit de afgehouwen tronk van Izei, een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Dat wil zeggen, nadat David was overleden, zou zaad na hem opstaan. En er treedt toch de dood tussen beiden. Of het er zwart op wit staat in 2 Samuel 7, weet ik niet. Maar als je het eenmaal weet hoe het zit, herken je het er wel in. Hè? En daar gaat het maar om. En dat is hier ook zo. Ik zeg altijd glashard, ik kan in het Oude Testament nergens een expliciete uitspraak vinden over de dood en opstanding van de Heer Jezus. En dat vind ik nog steeds. Maar verwijzingen daarnaar, bedekt, vind je wel degelijk nadat het Nieuwe Testament ons laat zien hoe dat in elkaar steekt. En hier vind je het dus ook, hè. De afgehouwen tronk, dat is de dood van de Heer Jezus uiteindelijk. En daarna komt er toch nieuw leven uit voort. Dus opstanding uit de dood. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en de vrezen des Heren. En zijn rieken zal zijn in vrezen des Heren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten, hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. En tot zover ben ik altijd geneigd te denken dat het gaat over onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer zich niet zichtbaar vertoont. Vandaar die zevenvoudige vermelding van geest in vers 2. De onzienlijke dus. Sprekend over de bedeling waarin wij leven. Je zou onze bedeling ook kunnen noemen, niet alleen bedeling der genade en der verborgenheid, maar ook die van de geest. Waarin de Heer zich verbergt, maar wel werkt. En dat heet geest. En dat heet ook ruiken, rieken. Zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. En hij zal niet richten naar het gezicht zijner ogen enzovoorts. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, ja. En wat het maar wezen mag. Een ander schriftgedeelte uit Jesaja spreekt over onze dagen. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Zacharia 4, vers 4. Gaat ook over onze tegenwoordige tijd. Ik weet niet of het vers 4 is, maar daar kijk je dan het eerst even. Enzovoort. Maar nadat dat voorbij is, ben je halverwege vers 4. Doch hij zal de aarde slaan. Er staat gewoon en hoor. En. Ook op te vatten als daarna. Kan heel goed. Hij zal de aarde slaan met de roede zijn monds en met de adem zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Dat staat in Openbaring trouwens ook, woorden van die strekking. Een zwaard zal uit zijn mond uitgaan en dat soort dingen. Hij zal hen verdoen door de adem zijn monds. 2 Thessalonicenzen 2, ben ik. Hij zal de goddeloze doden, wie die goddeloze is, als het enkelvoud moet zijn, weten we ook, hè. Dat is de antichrist, ja, ja, uiteraard. Als het er maar één is, is het de antichrist. De duivel dus, ja. Want gerechtigheid zal de gordel zijn ellende zijn, ook zal de waarheid de gordel zijn ellende zijn. Dat wil zeggen waarheid en gerechtigheid. Maar dat zijn attributen, uitgebeeld in de gordel, zijn attributen van Christus uiteraard. Hij zal de aarde richten met gerechtigheid, de volkeren oordelen en hoe het maar heten mag. Maar wel degelijk uit de afgehouwen tronk van Isaïe, daar gaat het om. Impliciet het herstel van het Davidisch huis, Jeremia 23. Vers 5. In vers 3 is sprake van het vergaderen van het overblijfsel zijner schapen. Daar heb je de Heer als de goede herder. Later in Ezechiël verder ontwikkeld, die gedachtegang. Maar die houden we dan maar voor de volgende keer. De Heer zal zijn schapen verzamelen en dan vers 5. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijnde. Mocht dat niet duidelijk zijn, staat er dus expliciet bij. Die zal koning zijnde. Dus met een troon, officieel. Die zal koning zijnde regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. Dat wil zeggen de 2 en de 10 stammen. Maar zoals ze zegt, in Ezechiël wordt dit verder uitgebreid besproken. Daar kom ik dan volgende keer wel op terug. De herder zal de schapen verzamelen. De herder is de zoon van David. David was ook eerst herder en werd daarna koning. En Christus wordt geacht herder te zijn en koning over de 2 en 10 stammen van Israël. Over Juda en Israël. We moeten het daarbij laten, want het is echt weer de hoogste tijd. En wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen. En in het bijzonder die profetieën mochten lezen die ons spreken over de wederkomst van Christus. Om alsnog op aarde zijn koninkrijk op te richten. Om te bouwen alsnog dat huis, die vervallen hut van David. Opdat dat koningshuis en daarmee dat koninkrijk alsnog hersteld zal worden en nu voor altijd. We danken u dat we daar naar uit mogen zien. We mogen verwachten de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wanneer eenmaal de Heer zelf alsnog uit de hemel zal verschijnen om recht en gerechtigheid te brengen op aarde en onder de volkeren. Als vervulling ook van al uw beloften gedaan sinds de dagen van Adam. Wij danken u dat we vanavond bij elkaar mochten zijn om dat woord te openen en ons bezig te houden met deze woorden die nog steeds actueel zijn en die stand houden tot in eeuwigheid. En we bidden u voor de dagen die voor ons liggen, wees u ons nabij. Opdat we niet heen en weer gedreven zouden worden door alle wind van leer en meegesleept zouden worden met woorden van mensen die toch maar tijdelijk zijn. Maar dat we ons mogen voeden met en mogen bouwen op dat woord dat u gesproken hebt. Opdat het onze zielen zou zalig maken. Amen.